enige verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 93, daarvan alle vier de verzen. Psalm 93, de verzen 1, 2, 3 en 4. schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en in wel in het heilig evangelie van Johannes, daarvan het 20e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u voor geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Johannes 20, vers 1 tot en met 23. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. En zij dan liep en kwam tot Simon Petrus en tot de anderen, discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hem, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. En Petrus dan ging uit en de andere discipel en kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. En Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging het dan ook de andere discipel erin, en die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde, want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis, en Maria stond buiten bij het graf wenende. En als zij dan weende, bukte zij in het graf, en zij zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? En zij zeiden tot hen, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en zij wist niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? En zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. En Jezus zeide tot haar, Maria. En zij zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. En Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vare op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. En Maria Magdalene ging en boodschapte den discipelen dat zij den Heere gezien had en dat zij haar dit gezegd had. En als het een avond was op dezelfde eerste dag der week en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij jullie. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de discipelen dan weder werden verblijd als zij de Heere zagen. En Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij jullie, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zende ik ook jullie. En als zij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvang den Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden zij vergeven. En zo gij iemand zonde houdt, dien zijn zij gehouden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heer, het is weer aan de morgen van deze dag dat wij hier bijeengekomen zijn rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. En dat het mag zijn, Heere, tot uw eer. Want wij zijn geen eerzoekers, maar eerrovers. En van nature op en onder de kansel. Dan zoeken wij uw eer niet. En ook na ontvangen genade niet. O Heere, want er is er maar één geweest die uw eer gezocht heeft. En die uw eer verhoogd heeft. En dat is Christus, uw lieve Zoon. Dat hij die weg gegaan is, de Via Dolorosa. O Heere, dat moet ons zo'n verwondering baren. Dat hij dat gedaan heeft voor doodschuldigen. Maar in de eerste plaats om uw eer op te luisteren. En in de tweede plaats om zondaren zalig te maken. Om de zonde van Sion weg te dragen. In een zee van eeuwige vergetelheid. O Heere, mochten we het eens opmerken, mochten we het eens verstaan door het geloof, door uw lieve geest gewerkt, dat we hem dienen te kennen in de kracht van zijn opstanding en vervolgen te kennen. En zoals gij ook uzelf geopenbaard hebt aan Maria en aan de discipelen, o Heere, dat heeft hun gezet in de hemelen. Want vlees en bloed zal de hemel niet beërven. Maar alle degenen die gij daartoe gesteld hebt. Waar gij uzelf aan openbaart door de kracht van het woord. O Heere, de zulke die zullen geloven. De zulke die zullen daar in het graf nederdalen. Maar die zullen ook met u opstaan. O Heere, dat we dat mochten verstaan, ook deze morgenuren, zoals wij hier bij elkaar zitten, dat wij aangeraakt worden door woord en geest. Heere, daartoe hebben wij uw bediening, die bediening des geestes nodig. Want Heere, dat vlees, en gij zegt tegen Petrus, vlees en bloed, heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Mochten we dan van uwentwege aangeraakt worden. Mochten we dan van uwentwege levend gemaakt worden. Mochten we dan van uwentwege gerechtvaardigd worden. Want Heere, de zonde moet er tussenuit. De oorzaak van die diepe breuk en die diepe val in Adam. Lieve Heere, openbaar uzelf. En verheerlijk uzelf. Vertoon uzelf met glans en met majesteit. Opdat we mochten geloven in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, om niet. O lieve Heere, mag gij daartoe uw woord nog doen uitgaan. Niet alleen op deze plaats, maar ook aan alle plaatsen uw heerschappij. En mocht gij uw gane getrouwe knechten nog aangorden met kracht uit de hoge. Dat er nog zielen mochten worden doorwond. Dat ze mochten uitroepen, ik ben gewond, voer mij uit het leger. O Heere, wat zou dat toch een wonder zijn. Want van nature gaat een mens maar zo door het leven. Als een hoogmoedig mens. En als een mens die wel godsdienst wil bedrijven, maar die God en Christus niet nodig heeft. Als een gans verloren zondaar, heren, mochten er nog eens verloren zondaren geveld worden op dat slagveld van vrije genade. Opdat ze mochten gevonden worden, vertreden in haar bloed. Vertreden in hun bloed. Door die gezegende veldheer, den Heere Jezus Christus. O Heere, daartoe heb Gij uw woord gegeven. Dat het mag zijn met kracht. Dat het mag zijn met macht. Dat het mag zijn met indalende kracht. Opdat we het van u mochten verliezen. Opdat we het mochten verliezen van Hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. O Heere, dat Hij onze Koning zij. Doe de zonde van ons weg, Heere, vergeef ze alle. Opdat we mochten bestaan in die herstelde betrekking. Door de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. O Heere, uw discipelen hebben het ook mogen leren. Door de ontvangenis, door de Heilige Geest. O lieve Heere, dat wij ook op deze dag uw naam mochten prijzen. Vanwege uzelf. Lieve Heere, gedenk de zieke, de wezen, de weduwe. Gedenk alle die in moeilijkheden verkeren. Dat al die wegen mochten leiden tot de waarachtige bekering. Tot de kennis van Christus. Dat we niet ons bestaan op deze aarde zoeken, maar dat we mochten zoeken het onvergankelijke. O Heere, dat Gij het op ons hart mocht binden en dat het ook vrucht mocht dragen van geloof en bekering door die waarachtige wedergeboorte uit water en geest. We bidden het u, gedenk land en volk, overheid en onderdaan, o Heere. Het schijnt alles van u af te vallen. Maar mocht de schuldbrief nog eens worden thuis bezorgd. Wij hebben u op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Opdat we mochten zien die overwinnaar over dood, hel, wereld en graf. Over duivel en zonde. Den Heere Jezus Christus. In wie gij al de volheid der Godheid lichamelijk heeft geopenbaard. O Heere, mochten we hersteld worden in het beeld Gods door Hem, die het beeld Gods is, het afschijnsel uw rechtvaardigheid. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Johannes 20, daarvan de verzen 11 tot en met 18, waar wij nogmaals lezen. En Maria stond buiten en bij het graf wenende. En als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? En zij zeiden tot hen: omdat zij mijn Heere hebben weggenomen, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? En zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt. En ik zal hem wegnemen. En Jezus zeide tot haar: Maria. En zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, uit welk is gezegd: meester. En Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders, en zeg hun: ik varen op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. En Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen, dat zij den Heere gezien had, en dat hij haar dit gezegd had. Tot zover het tekstgedeelte. Geliefden, we hebben onlangs Pasen herdacht. Maar Gods kinderen worden gedurig bediend en versterkt door de opstandingskracht van Christus, om hem te kennen en hem vervolgen te kennen. Daar is geen plafond in. En het heilsfeit van Pasen is eenmaal geschied en eeuwig geldend. Maar Gods kinderen groeien nooit boven Pasen uit als zijnde een gepasseerd station. Want de kracht van Christus' opstanding wordt altijd in zwakheid volbracht in het leven der genade. En dat is een gedurige oefening, geliefde, om uit zwakheid kracht te ontvangen. Want Gods volk is een ellendig en arm volk in zichzelf. En zwak van geloof, meestal zwak van geloof, klein van moed en kracht. En dat geldt ook voor de meest geoefende in de genade. Want Paulus zegt, dat was toch een geoefend man in de genade. Weet je wat hij zegt? Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ja, Gods volk moet leren, het is Israëls God die krachten heeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. En Paulus zegt, opdat ik hem ken en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Ja, dat zegt Paulus, hè? En die kende Christus in de kracht van zijn opstanding. En dan zegt hij, opdat ik hem ken. Dat is vervolgen te kennen. Ja, dan vermag de kerk alle dingen door Christus die een kracht heeft. Hè? Want zonder hem kunnen we niks doen. Nee. En dat heeft ook Maria bij het graf ondervonden. Namelijk zijn kracht in haar zwakheid. Zijn geloof in haar ongeloof. Zijn genade in haar zwakheid. In haar bestaan. En dat had ze ondervonden, Maria Magdalena, die van. Hè? Want nadat Christus was opgestaan uit de doden, was Maria de eerste aan wie Christus zich geopenbaard heeft in de kracht van zijn opstanding. En Maria Magdalena, die door Christus van 7 duivelen verlost was. Deze Maria, die staat hier bij het graf te wenen. En die veel vergeven is, heeft veel lief. De discipelen waren huiswaarts gekeerd en terwijl de discipelen huiswaarts keerden, nadat ze in het graf de doeken hadden zien liggen. Ja, dat is ook zo opmerkelijk wat we gelezen hebben. Hè? Die Johannes die snelt als eerste, die zou zeggen, nou ja, Petrus was altijd haantje de voorste. Maar nou was Johannes de eerste. Hebben we gelezen, hè? De eerste vers, hè? Johannes was de eerste. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Hij bleef voor het graf staan. Ja. En dan komt Petrus, hè? Die komt ook bij de graf, maar Petrus gaat erin. Is die weer de eerste. Petrus was de eerste die in het graf van Christus gegaan was. En Maria Magdalena was de eerste aan wie Christus zich in zijn opstandingskracht openbaarde. Ja, en toen de discipelen huiswaarts keerden, nadat zij de doeken hadden zien liggen waarin het lichaam van Christus gewikkeld was geweest, bleef Maria bij het graf geheel alleen achter. Zij kon niet weg van het graf. Ze had geen antwoord gehad op haar vraag van de discipelen. Hè. Ze had gezegd, ze hebben de Heere weggenomen. En we weten niet waar ze hem gelegd hadden. Ja, daar kon de discipel ook geen antwoord op geven. En dan staat zij daar alleen. Wenende staat er. Hè. Zij stond daar wenende. Ja, Gods ware kinderen bevinden zich dikwijls in een geestelijke verlating en dan hebben ze geen leven aan de ziel. Nee, want deze wereld, dat geldt in het bijzonder van Maria Magdalena, dat mens was zo ontzaglijk in de macht en in de klauwen van de duivel had ze verkeerd. En geliefde, dat is onze staat van nature. Ook al merk je daar niks van, als je onbekeerd bent, dan ben je in de macht van de Satan. Maar daar was Maria van verlost, hè, van 7 duivelen, de volheid de duivelen. Ze had net als die man kunnen zeggen, Wat is uw naam? Had ze tegen de Heere Jezus gezegd, mijn naam is Leviel. Maar Christus was bij machte om haar van die duivelen te verlossen. En dat is geschied. En daar stond ze daar. En ja, en kijk, begrijpen, geliefde, die veel vergeven is. Die heeft veel lief, zat Heere Jezus zo lief dat ze niet van dat graf kon scheiden. Ze stond daar wenende. En dat is ook in het leven van de kerk, hè? Want als de Heer zijn aangezicht verbergt, dan gaan ze als doden over de aarde. Want God kwijt is alles kwijt, of heeft er geen kennis aan. En zo stond Maria bij het graf in geestelijke verlating, terwijl haar liefste plaats was aan de voeten van Jezus. Waar ze zo menigmaal had mogen vertoeven. Waar ze zo menigmaal zijn hemels onderwijs uit zijn gezegende mond had mogen vernemen. En Maria was een uitverkoren vat. Hè, door de Vader verkoren. Door Christus van 7 duivelen verlost. Op grond van de goddelijke uitverkiezing had zij het goede deel uit mogen kiezen. Dat wel het niemand van haar kon wegnemen. Maar geliefde, de situatie waarin Maria verkeerde, leek zo gans anders uit te pakken dan hetgeen Christus over haar gezegd had. Want de wenende Maria stond bij het graf en zij verkeerde in een geestelijke verlating en alles scheen haar ontnomen te zijn. Zelfs het lichaam van Christus was uit het graf verdwenen. En dan stond ze te wenen bij een leeg graf, met een leeg hart, met een lege wereld. Ontledigd, ontluisterd. Want Christus was daar alles en hem te missen was voor Maria erger dan de dood. En alles scheen in de dood te zijn uitgelopen, haar verwachting was vergaan, haar geloof en hoop scheen in rook te zijn vervlogen. Maar geliefde, als geloof en hoop verdwijnen, dan gaat de liefde schijnen. Want de liefde vergaat nimmer meer. En Maria, die zoveel genade had mogen ontvangen, stond bij het lege graf van Christus te wenen. Want als de liefde doet wenen bij het gemis van een geliefde, hoeveel te meer zal de liefde van Christus het wedergeboren hart doen wenen bij het gemis van de geliefde. En het gemis van Maria was met geen scheepsladingen aan goud weg te nemen. Nee. Want het gemis van Maria was geen natuurlijk gemis, maar was een geestelijk gemis. En dat gemis was alleen te vervullen door de persoon die zij zo uitnemend lief had. En geliefden, als het voorwerp der liefde wordt weggenomen, dan gaat de liefde wenen van droefheid. Want liefde kan niet scheiden van het voorwerp der liefde. Tenminste, de ware liefde. Schijnliefde, ja, dat heb dan die liefde, dan die liefde. Dan, hè? Dat is een hoerachtige liefde. Hè? Dat is hoerachtige verliefdheid. Maar Maria had de ware. Dat is ook in de godsdienst, hoor. Hoerachtige verliefdheid. Hè? Dan lopen ze die dominee achterna en dan zeggen ze, Hosanna is die. En dan 3 weken later, dan keren ze weer, naar een ander en dan zeggen ze, die. Maar de ware liefde heeft maar 1 voorwerp. Dat is Christus. En Maria kan van het graf niet scheiden, want in dat graf was het lichaam van haar geliefde gelegd. Maar het lichaam van Christus was verdwenen, zo scheen het. En zo, tenminste uit het graf, dat scheen niet zo, maar dat was waar. Ze zagen de doeken opgevouwen. Het was geen onordelijke situatie in het graf, het was ordelijk. En zo was Maria nabij de verdwijning gekomen, want zonder Jezus kon zij niet leven. Jezus was haar leven en zonder hem was zij enkel een dode. Ja. Oom Jan die zei vaak, als Christus uit mijn hart gaat verdwijnen, is dood en verderf het mijne. Weet je er ook van? En al wenende bukte zij zich in het graf om haar laatste snik uit te snikken en haar laatste adem uit te blazen op de plaats waar de Heer Jezus gelegd was geworden. Maar op de plaats waar Christus gelegen heeft, dan ziet ze 2 engelen zitten in het graf. toen zij zich in het graf nederbukte. Ja, Maria moest ook dat graf in. En er zat een engel aan het hoofdeind en één aan het voeteind. Ja, op de plaats waar de Heere, waar het lichaam van Jezus gelegen had. Tussen die engelen, daar lagen de doeken. En we lezen niet dat Maria ophoudt met wenen als zij de engelen in het lege graf ziet zitten. Ze zegt niet, nou dat is me nou toch ook een wonder. Er hek toch nog twee engelen over. Nee, geliefde, want die engelen konden haar gemis niet wegnemen. Die twee engelen waren niet het voorwerp van haar liefde. Ze was ook de discipelen niet nagelopen, want ze zeggen, nou ja, dan hebben we toch nog gemeenschap in het gemis. Dat kan hoor. En dat moet ook beoefend worden. Kijk maar naar de Emmersgangers. Maar Maria was maar met één ding bezet. Met Christus. En als Jacob bij Mahanaim, wat we onlangs hebben overdacht, versterkt wordt door engelen, dan kunnen die engelen zijn vrees voor Esau niet wegnemen. En engelen zijn wel gedienstige geesten die tot de dienst uitgezonden worden om degene die de zaligheid beërven zullen. Maar zij kunnen het gemis van een wenende ziel niet wegnemen. En dan vragen die engelen naar de oorzaak van Maria's wenen. Vrouw, wat weent gij? Nou, Maria is niet verbaasd als zij de engelen ziet, want daar was haar verdriet te groot voor. En ze stelt ook geen wedervraag wat die engelen hier doen. Nee, haar ziel is zo overstelpt met droefheid vanwege het gemis van Christus, dat zij op die engelen als zodanig geen acht slaat, maar alleen de reden van haar geween aan hen bekend maakt. Ze zegt, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Ze vragen niet aan die engelen, wat komen jullie hier doen? Wat doen jullie hier? Wat een wonder dat ik jullie hier mocht ontmoeten. Niks van het alles. Want Maria zou zich tevreden gesteld hebben met het dode lichaam van haar geliefde. En nu zij zijn lichaam niet in het graf vindt, treedt zij terug. Treedt ze achterwaarts. En die engelen acht zij ver ondergeschikt aan het lichaam van Christus. Ze slaat verder geen acht op die hemelse gezanten. Kunnen er ook niet helpen. En ze wil het graf weer verlaten. Want die engelen kunnen de plaats van Christus niet innemen, geliefd. En Maria verwacht van deze engelen eigenlijk niets. Want haar overstelpte ziel schrijft inwendig, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ja, ik kreeg onlangs nog eens een vraag hè, van iemand. Moet je nou de Heere om geloof vragen? Nou, maar het voorwerp van de liefde was bij Maria niet haar geloof. Ze zegt niet, geef mij geloof of ik sterf. Maar geef mij Jezus of ik sterf. Niet want ik sterf, of ik sterf. Ja, Maria had dus geen domineesbekering en ook geen kerkbekering. Ja, je hebt mensen die hebben een kerkbekering. Hè? Die zijn een lid van de gereformeerde gemeente. Dat is de één en dat is de ware zaligmakende kerk. Dat kom je hier, dan loop je eigenlijk hier tegen. Ja. Als je geen lid bent van de gereformeerde gemeente, kun je niet zalig worden. Nou, dat zeggen ze natuurlijk niet letterlijk, maar daar komt het wel op neer. En noem maar welke kerk ook. Maar mensen, het kerkisme is veel erger als dat je denkt. Dat moet je maar eens gaan beproeven. Moet je vinger maar eens bij de ontzaglijke dwalingen leggen die in de kerken heersen. Maar Maria had geen domineesbekering, geen kerkbekering. Zij was het eigendom van Christus en Christus was haar bekering geworden. Ja, Christus was haar bekering geworden. Maar nu het lichaam van Christus verdwenen scheen, voelde zij zich niet gesterkt door de nabijheid van die engelen. Geen dominee kon haar helpen, want die konden haar lege hart niet vervullen en haar gemis niet wegnemen. Ze wenste te sterven bij het lichaam van Christus. Net als een hond sterft op het graf van zijn baas. En ze verkoos een dode Jezus boven levende engelen. Ja, geliefde, dat doet de liefde. Want de liefde is sterk als de dood. De ijver is hard als het graf. En haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heer. En ik moet u zeggen, geliefde, het geloof is niet zo sterk als de liefde. Want het geloof houdt op bij de dood. Dan gaat het over in aanschouwen. Maar de liefde blijft tot in de eeuwigheid. De liefde verduurt de eeuwigheid. Er wordt veel over de liefde gesproken. Maar de ware liefde uit God is een rechtvaardige liefde. En is ook een eeuwigdurende liefde. En alle soorten van liefden en van andere liefde zijn tijdelijk. Van aard en zullen de eeuwigheid dan ook niet verduren. En wat velen liefde noemen, komt veelheid voort uit natuurlijke liefde. Of zelfs uit verliefdheid. Maar verliefdheid is een vleeselijke lust en niet in de vernielde wil verankerd. Vandaar dat er zoveel huwelijken zijn die op een echtscheiding uitlopen. Omdat men elkander niet echt lief heeft. Ware liefde ziet op de trouw. Ook in het huwelijk. Het huwelijk heet daarom niet liefhebben, maar trouw. En in het trouwverbond tussen man en vrouw, dat ziet op Christus en zijn gemeente. Nou, natuurlijke liefde is een groot goed. Dat is nog als een bloem uit het paradijs overgebleven, zeggen ze wel eens. En dat is waar. En ook ten aanzien van het huwelijk, als ook in de maatschappelijke verhoudingen. Maar ook die liefde, die zal in het laatste de dagen bij velen verkouden. Nou, we leven in een liefdeloze wereld. Mijn geliefde, daar hebben we voor gekozen. In paradijs, we hebben Gods liefde vaarwel gezegd. En we hebben gekozen voor een liefdeloze wereld. Voor koude harten. Ja. Vijandschap. Daar hebben we voor gekozen. En de rampen, de oordelen gaan over de wereld. Maar dat het is tot bekering mocht leiden, geliefde. Dat het ons is bij de oorzaak mocht brengen van onze diepe val in Adam. We leven in tijden van verharding en verkoeling. Als het over de natuurlijke liefde gaat. En dat is geestelijk al niet minder. Want dat geldt ook, de liefde van velen zal verkouden. Dat geldt ook voor Gods volk. We leven er middenin. En van nature zijn we liefhebbers van onszelf en haters Gods en haters van onze naasten. En als we de Heer niet kennen, dan zijn we liefhebbers van onszelf en dan kunnen we God niet liefhebben, nog onze naasten. Men kan over de liefde spreken en maar aan de beoefening ervan vreemd zijn. Ja. En dat is ook al in natuurlijk opzicht, hè. Heel veel mensen hangen als loszand aan elkaar. Tot in familieverbanden, tot in gezinnen toe. En dat is de vrucht van het feit dat de liefde van velen verkild is. En in geestelijk opzicht wil men dan ook de waarheid Gods niet meer in liefde aannemen. Het beslag is ook weg in onze dagen. Het beslag is weg. Vroeger had hij nog beslag. Maar dat is schier verdwenen in onze dagen. Maar geliefde, we gaan op een eeuwigheid aan. En zou je dan aan je eigen vernuft willen vasthouden om zo Christus te ontmoeten? En zou je dan willen vasthouden aan je humane geloof, humanistisch? Zelfs in de refokringen heerst dat, humanisme, dat houden ze voor de ware liefde. En velen doen voorkomen alsof ze hun naaste lief hebben, maar als je dan vraagt of zij van God geliefd zijn, dan staat de wagen stil. Die mensen die beginnen met naaste liefde. Nou, dat is niet mogelijk.
Dat is niet de ware naastenliefde, zoals Gods woord het bedoelt. Als je begint met naastenliefde en je denkt dat dat een vrucht is van de wedergeboorte, dan heb je het mis. Maar begin met de liefde Gods. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Ja, en de natuurlijke liefde is ten diepste zelfliefde en komt voort. Want na de zondeval, voor de zondeval was de natuurlijke liefde zuiver. Maar na de zondeval niet meer. We kunnen niet zeggen dat er nog iets zuivers is in een gevallen mens. Die dat beweren, die liegen. Dat zijn pelagianen. Natuurlijke liefde is na de val ten diepste zelfliefde geworden. En komt voort uit eigen belang. Maar als je in Christus aan je eigen lievend belang bent gestorven, als je met Maria in de graf geweest bent, dan gaat de liefde van Christus je dringen. Want de ware liefde, geliefde, die hoef je niet op te wekken. Want dat zegt de bruid in het Hooglied, hè? Totdat dezelfde lust. De ware liefde gaat je dringen. Om wat? Om God lief te hebben boven alles en je naast als jezelf. En daar kun je dus de ware liefde aan herkennen. Hè? Liefde dat ten koste gaat van de liefde tot God is de ware liefde niet.
Nee.
En er gaat wat schuil onder die vlag van de liefde. Hè? Maria stelt haar liefde tot de engelen ver ondergeschikt aan haar liefde tot Christus. Zij had de ware liefde. Die hoefde niet te adverteren met allerlei dominees. Maar als ze totaal geen behoefte aan. Ze zocht maar één persoon. En dat was Christus. En de duivel is de grote nabootser van de ware liefde. En hij is gedurig bezig om mensen met algemene liefde de rechterstoelen te laten bezetten. En de kinderen Gods in het verdachte bankje te plaatsen. Om zo het werk Gods te belasteren en het naam Christendom te bewierooken. Ja, lees de reformatorische media, maar daar staat er vol van. Maar aangezien God altijd zijn getrouwe getuigen heeft en houdt. Hoewel in onze dagen zeer weinig in getal. Zorgt God er zelf voor dat zijn woord zeer snel loopt. Kun je lezen in Psalm 147. En dat zijn getuigenissen onderhouden worden. Al is het maar door een enkeling. Hier en daar een enkeling. Ja, dat is de situatie van vandaag. Hier en daar een enkeling. En de kleine vossen die de wijngaard des Heren verderven moeten worden gevangen. Maar die lopen vrij rond, overal. Je komt ze overal tegen. Gods volk ten eerste in de wijngaard. Dan krijg je ook ogen om de geesten te wegen of ze het God zijn. En dan zie je allemaal vossen lopen. Het zou eens een wonder zijn als je er een schaap tussen treft. Maar die vossen die moeten onder de tucht gezet worden. Want dat zijn mensen die met algemene liefde het ware werk van God imiteren. En de kleine druifjes in de wijngaard trachten te verschalken en te intimideren. En zulke wenden voor alsof zij de ware liefde hebben. Waarmee zij zichzelf opwerpen als barmhartige Samaritanen. Ja, maar je moet maar opletten, geliefde. Zulke Samaritanen, zulke barmhartige Samaritanen waar ze zichzelf voor uitgeven. Die vervoeren altijd huichelaars op een ezel. Naar het hospitaal van de duivel. Algemene liefde hengelt graag in de dode zee. Weet je waarom? Omdat dat geen strijd kost. En omdat dat het vrome vlees treelt. Moet maar opletten. Moet je je eigen maar eens afvragen of je in een kerk zit dat enkel dode zee is. Als God geen mensen meer bekeert, moet je eruit. En als je de doden prijst in een doodstaat, dan zal je van de doden geen last ondervinden. Maar preek je Christus als de overwinnaar van dood, hel en graf, dan is het met de lieve vrede gedaan waarmee de sterk gewapende zijn hof bewaakt en er komt alles in reparoer. Ik heb als dominees ontmoet, die hebben letterlijk tegen me gezegd, wij willen geen beroerte in de gemeente. Dus ik zeg ook geen bekering dan, want dan komt alles in rep en roer. Zie je? Want dat wil men ten koste van het, wat het kost, in de kerken voorkomen. Want dan kunnen ze op hun troon zitten, hè? Ja. En menige herder, zuster Goegemeenten, in slaap met de wens dat het allemaal nog eens mocht komen te gebeuren. Maar dat het heden gebeuren kan, en daadwerkelijk gebeurt, dat houdt men zwaar verdacht. En men kan zich ertegen, omdat dan de leugen openbaar komt en de leugensprekers worden ontdekt. Ja, dat gebeurt er dan, hè. Want als God een ziel bekeert, dan krijgt hij een tong der geleerden. En zulke mensen, die zien niet meer naar vlees, hoor. Nee. En daar hebben ze een gruwelijke hekel aan in de kerken. Want dan gaat de kerkpolitiek eraan. Ik kan er wat boeken over schrijven. Er is geen oprechtheid meer, mensen. In onze dagen wordt er niet zo gehaat dan de ware liefde. Want de ware liefde uit God zoekt te kennen, zoekt te beproeven, te toetsen. Of de geest uit God zijn. Een kenmerk van de ware liefde is oprechtheid en handelt in tegenwoordigheid Gods. De Heer mag erbij zijn. En we zeiden al dat algemene liefde in onze dagen op grote schaal wordt vereenzelvigd met de liefde Gods die in de harten van Gods volk is uitgestort door de Heilige Geest. En onder de noemer van algemene liefde wordt de christelijke leer op grote schaal vervalst tot een soort refo-humanisme. Dat liefde en eenheid in der vaandel heeft staan ten koste van het fundament der schrift, namelijk de leer van de apostelen en profeten van Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Ik geef niks meer om die papieren belijdenis. Iedereen legt het toch wel uit naar zijn eigen straatje. Maar de enige troost in leven en sterven zal nooit ten koste gaan van de leer van Christus. En van de leer van Christus. Nee, als dat het geval is, dan is er een valse liefde gaan. En natuurlijke liefde is op zich niet te veroordelen, integendeel. Want de natuurlijke liefde is een ingeschapen gave, hoewel verzondigd. Het is net als met ons geweten. Ons geweten is na de val niet meer zuiver. Onbekeerde mensen die een beroep op hun geweten doen, doen beroep op de duivel. Ja, het is nog een zegen als je een sprekend geweten hebt. Maar denk erom, je geweten is niet meer zuiver. Door de grote val in Adam. Ja, maar de liefde, de natuurlijke liefde, dat is een ingeschapen gave. En die is de mens na de val niet geheel ontnomen. Maar denk erom, die natuurlijke liefde is ook niet meer zuiver. Hoor. Er is niks zuiver meer van een mens. Niks meer. Een mens ligt in de dood. Met al zijn gaven en zogenaamde genade. Legt hij midden in de dood. Daar leggen we mensen, midden in de dood. En er is geen verwachting meer voor die mens. Er is geen verwachting meer van die mens. Maar zonder natuurlijke liefde zou er geen leefbare samenleving mogelijk zijn. En dat geldt ook ten aanzien van het huwelijk en het gezinsleven. Maar de algemene liefde onderscheidt zich hoofdzakelijk van de goddelijke liefde, namelijk wat de kwaliteit en de duurzaamheid betreft. Goddelijke liefde is kwalitatief. Want de liefde uit God is niet uit te blussen. Algemene liefde kan uitgeblust worden. En algemene liefde, natuurlijke liefde, houdt op te bestaan als de mens de laatste adem uitblaast. Maar de liefde uit God, die verduurt de eeuwigheid. Dat is ook de sterkste van de drie slag. Geloof, hoop en liefde. Geloof houdt ook op. Zelfs het ware geloof gaat over in aanschouw. Nou, algemene liefde is tijdelijk. Hè? Terwijl een algemene liefde gaat ook nooit over in ware liefde. Een goddelijke liefde, die blijft eeuwig en die vergaat nimmer meer. De liefde vergaat nimmer meer. Maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Maar de liefde vergaat nimmer meer. En dat onderscheid is dus fundamenteel, want met tijdelijke liefde kan geen mens voor God verschijnen. Dat kan alleen als de liefde Gods, als gevolg van de toegerekende gerechtigheid van Christus, in de toepassing in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Maar je kan niet met de liefde voor God verschijnen. Denk er. Alleen met de gerechtigheid van Christus. De liefde is niet de oorzaak, is niet de grond, laat ik het zo zeggen, de liefde is niet de grond voor ons rechtvaardig zijn voor God. Dat is de gerechtigheid van Christus. De liefde Gods die in het hart is uitgestort, is niet de grond waarmee wij voor God kunnen bestaan. Maar dat is een vruchtgevolg van de aangebrachte gerechtigheid van Christus toegepast in het hart. De liefde is de band der volmaaktheid. Maar we worden niet door de liefde gerechtvaardigd, maar door het geloof. En Maria kon het met haar liefde voor Christus niet doen. Ze kon het met haar liefde voor Christus niet doen. Ze werd door die liefde gedreven. Maar de liefde was niet haar voorwerp. Nee, dat was Christus zelf. En bij het graf was geen schare mensen aanwezig, want de massa had het alleen op de broden voorzien. De reden van Christus hadden ze hard gevonden en hem verlaten. Maar Maria had het levende brood gesmaakt. En ze wilde van hem niet scheiden, ze wilde zelfs niet van het dode lichaam van Christus scheiden. Liever sterven met Christus dan te leven zonder Christus. Liever sterven bij het dode lichaam van Christus dan te leven met levende engelen. Ja, die rijke jongeling, die zat van zijn voetzolen tot zijn haarwortels vol met zelfliefde. Dat was het tegenbeeld van Maria. En hij ging bedroefd heen toen het aankwam op het sterven met Christus. Zit altijd op vast. Die rijke jongeling voelde zich opperbest in zijn oude Adamsvel. Ja, want hij had geen nieuwe. Algemene liefde is namelijk niet op God, maar alleen op zichzelf, op aards bezit gericht, op bepaalde mensen, bepaalde vrienden gericht. Algemene liefde zoekt altijd eer en aanzien. Maar Christus ontmaskert algemene liefde als ondeugdelijk voor de eeuwigheid, want hij zegt, want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? Algemene liefde gunt zichzelf het goede en zo nodig eigen vriendenkring ook, maar vraagt zich nooit af of God het goed heeft en of hij wel aan zijn eer komt. Ik heb wel mensen gesproken die zeggen, nou, ik heb het goed gehad onder de prediking. Ik zeg ja, ik zeg, heb God het ook goed gehad? Algemene liefde is niet het tegenbeeld van de ware liefde, maar is er een blauwdruk van. Iets wat op het echte lijkt, is het echte niet. Algemene liefde kan de proef of de geesten uit God staan, of de geesten uit God zijn nooit doorstaan. En als mensen met algemene liefde zich uitgeven de ware geestelijke liefde te bezitten en daarin ontdekt worden, ja, dan slaat hun liefde om in bedekte haat. En onder de noemer van liefde wordt er op geestelijk gebied massaal gemanipuleerd. En maar dat is er een bewijs van dat men de ware liefde mist. Ja. En voor sentimenteel vriendelijke mensen moet je trouwens erg voor oppassen. Want die mensen die hebben het op hun eigen eer gemunt. En geliefde, daar zitten we van nature allemaal vol van. Dan hoef je niet naar een ander te kijken. We willen graag door de massa voor geestelijk vol worden aangezien. Ja, ja. Nou, dan heb je nog niks geleerd. Hoor. Dan heb je nog niks geleerd. Ja, ik zoek dat versje op even. Dan zouden we zo zingen. Het nabijkomend werk des geestes is soms niet van het echte te onderscheiden. Daar is geesteslicht voor nodig. Ik heb mensen meegemaakt die net als Maria weenden vanwege een of andere geestelijke gesteldheid. Maar huichelaars kunnen ook emmers vol wenen. Ja, we zullen eerst zingen. Van Psalm 138. Psalm de verzen 3 en 4. Psalm 138 de verzen 3 en 4. Dus geliefde, je kunt wenen vanwege een of andere geestelijke gesteldheid, maar huichelaars kunnen ook emmers met tranen wenen. Gods volk weent meestal zielentranen. Die zie je niet. En die tranen worden in Gods fles bewaard. Ook de tranen van de wenende Maria. Soms zie je ze wel. Want de ogen zijn een spiegel der ziel. En dat gold zeker voor Maria. En die engelen zagen haar wenen en vroegen naar de reden daarvoor. En Maria had gevoeglijk in het graf van Christus haar droefheid kunnen begraven. Want de vraag van die engelen, die was dan ook niet zonder reden, omdat die engelen getuigen waren geweest van de opstanding van Christus. En dat wilde zij Maria graag meedelen. En Maria weent omdat ze lief heeft. Zij weent omdat ze haar liefde mist. Haar liefste mist. Ze weent echter om een dode Jezus. Ze dwaalde als het ware in de liefde, maar beter te dwalen in de liefde dan degene te haten die God lief heeft. Mensen met alleen natuurlijke liefde die voorwenden geestelijke liefde te bezitten, blijken de meest hatelijke mensen als zij ontdekt worden aan hun schijngeestelijke liefde. Hetgeen zij subtiel of openlijk laten blijken. Algemene of natuurlijke liefde is voor de samenleving en het gezinsleven een groot goed, maar ten aanzien van de zaligheid is het eeuwig tekort. En als natuurlijke liefde gehouden wordt voor de liefde Gods, dan kun je wel bijna een christen genoemd worden. De naam hebben dat je leeft, terwijl je in werkelijkheid dood bent. Maar zo'n leefde, zo'n schijnleefde geliefde, dat resulteert uiteindelijk in dubbele slagen in de plaats waar de worm niet sterft en waar het vuur niet uitgeblust wordt. Maar waar er wening zal zijn en knersing der tanden. Algemene liefde doet het altijd goed. Algemene liefde met een kwaad oogmerk, met een, hoe moet ik het zeggen? Algemene liefde is op zichzelf gericht en gaat altijd als Jan de onschuld door het leven. Nou, daar heb je het programma van de SGP. Ze doen het altijd goed en ze hebben een prima verhaal, maar van schuld hoor je ze niet. Maar de ware liefde handelt vanuit een diep schuldbesef. En de ware liefde heeft de waarheid lief. En haal de rok die van het vlees bevlekt is. De ware liefde kan beproefd worden. En de ware liefde verdraagt de bestraffende man in de poort. Openbare bestraffing is altijd nog beter dan verborgen liefde. Dat zegt de schrift. Nou, dat haat men in onze dagen. Maar door die liefde gedreven, door die ware liefde van Christus gedreven, bestrafte Paulus zijn broeder Petrus met de scherpte van het woord in alle tegenwoordigheid, omdat Petrus niet recht wandelde naar het evangelie in Antiochië. En gaat Petrus dan van zich afslaan en zichzelf rechtvaardigen? Dat lees ik nergens. Nee, hij bukt zich voor het gezag van het woord en beoefent hetgeen de psalmist beoefenen mag. De rechtvaardige sla mij en het zal weldadigheid zijn. Hij bestraffe mij en het zal olie des hoofds zijn. Dat zegt die man. En het zal mijn hoofd niet breken. Want nog zal ook mijn gebed voor hem zijn in hun tegenspoed. Petrus heeft na die scherpe bestraffing der liefde van Paulus niet alles in het werk gesteld om Paulus een hak te zetten en een blaam op hem te leggen vanwege de afgunst of naijver. Nee, Petrus zegt wel heel wat anders in 2 Petrus 3 vers 15. Weet je wat hij daar zegt? En acht de langmoedigheid des Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan. Gelijk de onvaste mensen verdraaien, gelijk ook andere schriften tot hun eigen verderf. Kun je hier lezen. In onze dagen zijn we veel verder weg dan de zonde van de veinzende Petrus. En de bestraffing wordt dan ook niet meer gedoogd, omdat de ware liefde massaal gemist wordt. Als je in een plaats wil zijn waar de liefde gemist wordt, dan moet je naar de kerk gaan. Dan zeg ik niet dat je niet naar de kerk moet gaan. Maar de kerken zijn pesthuizen geworden, waar de ware liefde gemist wordt, omdat de tucht gemist wordt. Als de tucht gemist wordt, wordt de ware liefde gemist. Want tucht is een genademiddel. Maar ze kunnen elkaar zo makkelijk verloren laten gaan in onze dagen. En dan strijken ze de zonde van de naaste glad met algemene liefde. Maar dan heb je naaste over voor de hel. Weet je wat ze dan zeggen? Ja, ik ben ook niet beter. En daarmee laten ze naaste verloren gaan. Dan heb ik het over dominees, dan heb ik het over ouderlingen. Dan zeggen ze, wij zijn ook niet beter. En zo laten ze de naaste verloren gaan en gooien de sleutels die ze van Christus gekregen hebben in de bagger. De sleutelen des hemelrijks. Maar als de ware liefde Gods gemist wordt, geliefde, dan krijg je van die sentimentele geesten. Hè, die een algemene liefde voorwenden als zijnde de liefde Gods. Maar ondertussen de rechtvaardige haten. En nu we er toch over spreken, wijzen wij u nog op een ander groot onderscheid tussen de algemene liefde en de liefde uit God, namelijk het kruis van Christus. Dat maakt het onderscheid. Hè? Ja. De liefde uit God gaat altijd gepaard met de last van het kruis van Christus. Ik heb dominees gezien van 50 jaar en daarover, en boven die leeftijd, die nog geen grijze haar hebben. En doorgaans misten de zulke de lijdensdruk van het kruis van Christus in hun leven. Dus ook de beproevingen, de vervolgingen, de smaad waarmee Christus gesmaad is. Ik was in Stolk in de Griffemidden gemeente, toen was er van een ouderling. Toen zegt die dominee daar, ja die man die had geen vijanden. Ik zeg, dan is het geen kind van God. Die was gestorven, die ouderling. Hij zegt, die dominee zegt, die man die had geen vijanden. Ik zeg, dan is het geen kind van God geweest. Want de Heer Jezus hebt gezegd, gij zult van al gehaat worden. En als dat niet waar wordt in je leven, ben je geen kind van God. Ben je huichelaar. Bij Gods ware volk kun je de sporen van het lijden, dus de littekenen van Christus in en op hun lichaam vinden. En dat bestaat niet uit grijs haar op zich, nee, want de wereld wordt ook grijs. Maar dat bestaat uit littekenen die door de beproeving, verdrukking en lijden zijn veroorzaakt en niet door de loop der natuur. Is het niet verbijsterend dat Gods knechten in vroege dagen zo vervolgd en gesmaad werden, terwijl ze in onze dagen vereerd en geprezen worden en over een purperen loper ten hemel reizen? Ja? Dan zeg ik nog het beste wat er van te zeggen valt. Want er staan meer huurlingen op de kansels als echte herders. Dat tekent ons Gods woord. Dat is voorzegd. Dat is niet mijn eigen verzin. Dat is voorzegd. Er staan meer heden ten dagen meer zonen van Samuel op de kansels die geschenken aannemen, het recht Gods buigen, dan zonen des donders die het recht hun schots overbloemd verkondigen. Daarom had hij getrouwe Whitefield. Die had geen gemeente, geen traktement. Hij werd gehaat en gesmaakt. Maar hij mocht de buit binnenhalen. Ja, de getrouwen in de landen die zijn altijd zeer klein in getal. Algemene liefde kan heel veel rechtzinnigheid produceren. Maar rechtzinnigheid is nog geen leven, mensen. Maria leefde niet van een religie. Maar ze leefde uit de bron van alle leven. En als zij de oorzaak van haar wenen aan de engel in het graf bekendgemaakt heeft, dan keert zij zich achterwaarts. Om het graf te verlaten en de engelen te laten volwassen zijn. Ja, en dan geschiet het grote wonder in haar leven. Dan ziet zij een man achter zich staan. En die man, geliefde, is de opgestane Heer Jezus. Maar Maria weet niet dat het Jezus is. U zegt, ze kende toch de Heer Jezus. Ja, maar na zijn opstanding was de Heer Jezus, had hij een andere gedaante. En zo verging het ook de Emmersgangers, die als hopelozen in een gemis naar Emmaus reisden. En toen Jezus hen achterop kwam, herkenden zij hem niet in die gestalte. Hij had een verheerlijk lichaam. Maria kende Jezus wel, zoals ook de Emmersgangers Jezus kenden, maar hun ogen werden gehouden dat ze hem niet herkenden. Herkenden. Ze kenden hem wel, maar ze herkenden hem niet. En hoewel Christus lichamelijk niet meer aanwezig is op aarde, kan die zich ook verbergen in het gewaad van zijn woord. Dan ondervindt Gods ware volk wel de bediening uit het woord, maar meer vanuit het profetisch woord dat zeer vast is. En dat is de profetische bediening van Christus. En dan ondervinden zij daar wel de bediening van, maar dan kunnen ze niet direct zeggen, ja, dat was nou van de Heere. Dat was de Heere die sprak. Al Gods volk kent Christus in zijn drievuldig ambt, namelijk als profeet, priester en koning. En daarin kende Maria Christus ook. Hij had er van 7000 verlost als koning. Hij was voor haar gestorven als haar hoge priester. En ook had zij veel vertoefd aan zijn gezegende voeten en had zij het profetische onderwijs uit zijn mond ontvangen. Als profeet is Christus de grootste schriftgeleerde die niet te evenaren is. En hij is ook priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar hij is ook koning der koningen en heren der heren. De koning der Joden, de koning over de kosmos. De eerstgeborene uit de doden, alle machthebbende in hemel en op aarde. Het is dus niet zo dat de zaligmakende genade alleen tot stand komt door de profetische bediening van Christus. Of ermee begint, nee. Christus spreekt zijn volk zalig als profeet, priester en koning. Hij spreekt als machthebbende op grond van zijn eigen kruisverdiensten, als het vlees geworden wordt. Verloren ziel in ons midden. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Wat beproeft gij hier een akker en daar een akker? Blijf op de akker waar God u gesteld hebt en wacht op de Heere. De zaligheid is niet aan een kerk gebonden, maar aan Christus. Niet aan een prediker, maar aan de Heilige Geest. En Maria zocht haar heil niet bij engelen, welke toch gedienstige geesten zijn die zijn woord doen. Ze zocht het lichaam van Christus. En dan stapt ze achterwaarts uit het graf, want in het graf was Jezus niet. En daar ziet ze Jezus staan, niet wetende dat het Jezus is. En Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij, wien zoekt gij? En Christus stelt geen andere vraag aan haar dan de engelen haar stelden. Hij vraagt haar naar de oorzaak van haar verdriet. En dan vraagt hij ook wie zij zoekt. Dus Christus vraagt meer als de engel. Als alwetende weet Christus dat Maria hem zocht en zijn lichaam zocht. En als Maria opnieuw gevraagd wordt naar de oorzaak van haar verdriet, dan antwoordt zij aan Jezus die ze aanziet voor de hovenier van de hof. Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, dan zal ik hem wegnemen. Dus Maria is nog steeds overtuigd van de dood van Christus. Hè? Zij houdt het niet voor mogelijk dat Christus in levende lijven voor haar staat. Maria wil slechts het lichaam van Christus. Zij is verenigd met de dood van Christus. Zij is met hem gestorven. En degenen die met Christus gestorven zijn, zullen ook met hem leven. Maria was met Christus begraven, in zijn dood gedoopt. En de begrafenis van Christus is een bewijs en volharding van zijn dood. En zo wordt ons door de doop de volharding van de doding der zonde in ons verzegeld. En volk des Heren, toen wij in gerechtigheid uit de werken der wet zochten verkrijgen, wandelden wij naar het goeddunken van ons hart. En meenden wij in onze vroomheid kracht genoeg te bezitten om door een ijverig streven in heiligheid toe te nemen. En in die toestand sloegen wij geen acht op Gods liefde tot het verlorene. Hoe die alleen in de offerande van zijn zoon openbaar is geworden. En vandaar dat wij niet verstaan konden dat zijn lieflijk evangelie door de doop reeds tot ons gekomen is. De heilige doop is het zichtbare evangelie. En al die bestrijders van de kinderdoop, die zitten de vierkant naast en die zijn wedergekeerd in dienstbaarheid. Als ze ooit bekeerd zijn geweest. Maar Gods volk ziet het zichtbaar evangelie in de doop van hun eigen kinderen. En God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En ik kan hier in woorden uitdrukken welke kracht ik eens uit deze waarheid, ja, uit God zelf gekregen heb. Hè? Uit dat vijfde zangvers van Psalm 105. En geliefde, hoe ver de levende kerk van haar plaats kan zijn, Gods trouw zal bestaan tot in het late nageslacht. Hij zal zijn volk toebrengen uit alle geslachten, naties en tongen. En dan mag de kerk met een kleine letter failliet gaan, de kerk met een grote K gaat nooit failliet. En als wij de heilsleer zoals door de apostel Paulus, die voornamelijk heeft mogen optekenen, goed verstaan, dat wij één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dan zullen wij ook door de vermaning bij de doop beseffen hoe de eis van Gods wet ons aangrijpt. En wij als ter dood veroordeelden, sterven door de dood van Christus. En in die weg zullen wij de nieuwe gehoorzaamheid vinden in de volmaakte gehoorzaamheid van Christus. De mens staat er compleet buiten. Door zijn komst in het vlees heeft hij onze natuur aangenomen om die aan het kruis de dood te laten sterven, om met hem uit de dood op te staan als een nieuw schepsel. Dus zo heeft Gods volk een nieuw en godzalig leven in Christus. Want onze oude natuur, onze oude Adam, die oude mens is met hem gekruist. En in dat leven heeft de Vader een welbehagen. Door dat leven in Christus wordt de wereld met al haar vroomheid en goddeloosheid verlaten, omdat in de wereld haat, laster, vijandschap tegen het leven des geloofs heerst. Dat heerst. We zijn op vijandelijk grondgebied geliefd. Als je het eigendom van Christus bent, dan leef je hier op vijandelijk grondgebied. En God heeft geen behagen in de verzinsels van het vrome vernuft om met vleeselijke pogingen de oude natuur te doden. Want dan doet men niks anders dan de oude natuur verlevendigen en zichzelf zoeken. Want als God ons vermaant tot een nieuwe gehoorzaamheid waarbij wij onze oude natuur te doden hebben, dan behoren wij daaruit te verstaan dat onze oude natuur bij God vervloekt is. En dat zij door Christus gedood is. En geliefde, als je dat door genade mag verstaan, dan hebben wij zulke vermaning van Gods wegen zijn zoon voor te houden, in wie de Vader al zijn welbehagen heeft. Dat doet ware geloof. En als dat in beoefening mag zijn, ja, dan is dat het waarachtige nieuwe leven en een wandel Gode aangenaam. En met deze wandel, geliefde, dan hebben wij de wereld met alle vrome, met al de eigen gemaakte vroomheid verlaten. Die hebben we gekruist en de wereld ons. Dat leert Gods woord. En als wij in nieuwigheid des levens wandelen, dan bestaat het dus niet uit het doen van de wet, maar enkel en alleen uit het geloof in Christus. Want het geloof heeft alle werken, alle goede werken in zich. Zover de Heere in de eeuwigheid voor zijn volk afzonderlijk heeft bepaald. De een 30-fout, de ander 60-fout. Ja, dan doet de Geest ons in de liefde wandelen. Maria wandelde ook in de liefde. En ze was er echt niet op uit om daarmee een soort heiligmaking op te bouwen. Nee, zij was bezet met de dood van Christus, met zijn begrafenis, met zijn lichaam. En vooral het andere had zij geen gedachte op. Ze had geen boekje van dogmatiek bij zich. Tegenwoordig hebben ze een, ja, dan hebben ze allemaal een zus en zo. En nou is er wel een goddelijke dogmatiek. Oh ja. Maar die wordt niet door een boekje geleerd, maar door de Heilige Geest. Maria werd geleid door de Heilige Geest. Door de liefde gedreven. En zo leer ik. De dogmatiek, de ware dogmatiek, wordt in het graf van Christus geleerd. En anders weet je er niks van. En daar was Maria haar oude mens kwijtgeraakt. Ja, in de bevestiging ervan, want ze was al van 7 duivelen voor. Ze was al gezaligd door Christus. Hè. En ze wandelde in nieuwe geides levens. Maar daar was ze niet mee bezig. Nee. Dat was niet haar. Daar werd zij niet door bezet. Dan zeggen ze, nou hoe zou ik nou eens wandelen? Hoe zou ik mijn leven nou eens inrichten? Nee, daar had Maria geen gedachte op. Want mensen beschikten niet over vermogens, maar ze werd door de liefde gedreven. En over de kracht van Christus' opstanding kunnen we niet beschikken. Het wordt ons toegeschikt en over ons beschikt. Als het waar is. Dus die nieuwe gehoorzaamheid komt niet tot stand door vrome ijver, hè, nog door Roomse ingestorte kwaliteiten. De nieuwe gehoorzaamheid komt er niet, die is er in Christus. En omdat die gehoorzaamheid er is, doet de Geest ons daarin wandelen, ondanks alles. Als sta je tot je nek toe in de zonde. Ja, er zijn zoveel vleeselijke begrippen over de heiligmaking in onze dagen. Dat wordt zo rijke jongelingsvroom ingevuld, je wordt er beroerd van. Daar is niks meer in van de gerechtigheid van Christus. En aan de andere kant, dan komt er een godsdienst openbaar van leef maar raak. Kijk maar naar de jongelingsclubben van de kerken. Ja, dat slaat weer de antinomiaanse kant op. Omdat de tucht ontbreekt. En omdat de leiders puur stek onbekeerd zijn. En dan heb je pas, er stond er een artikel in het RD, hè, van 3 van die vrome papegaaien. Je wordt er toch misselijk van, mensen. Dat is allemaal, hè, de een, hè, die probeert de jeugd op te zadelen met een ingebeelde hemel. En de andere, hè, die griffemeerde jeugdbond van de griffemeerde gemeente, die doet de jeugd, de kerkjeugd, ter helft knellen. Met die antinomiaanse vakantietrippen. En dan lees ik een stuk van dominee van Aalst in de Saambinder over de tucht. Het vloekt met elkaar, mensen. Dit is niet meer real. Dit is een schijngodsdienst die zijn grenzen niet kent. Want wie denkt dat nieuwe leven in Christus de zonde kleineert en relativeert, is een leerling van de duivel. Kleine zonden zijn er voor God niet. Want de minste zonde die baart de eeuwige dood. Maar de genade geeft Gods het eeuwige leven. En Maria was met Christus gekruisigd, hè, der wet gestorven. En nu staat zij voor hem, hè, om hem te gaan kennen in de kracht van zijn opstanding. En de wet heeft voldoening verkregen in en door de dood van Christus. En het doodvonnis dat over de uitverkoren zondaar wordt uitgesproken. En was uitgesproken. Genesis 2 vers 17. Is aan Christus voltrokken. Dat vonnis. En waar het vonnis voltrokken is. Is er van een eisende wet geen sprake meer. Nou spreek ik in het kader van de toepassing. Al onze werken zijn veroordeeld. En zijn met ons sterven met Christus zijn dood ingegaan. Zijn dood. En door de dood van Christus is de wet tot haar recht gekomen. En toen hij als hoofd van het genadeverbond uitriep, het is volbracht, is daarmee alle gerechtigheid vervuld geworden en de oude Adam gestorven. Waarom geloof ik niet in die afstervingsleer? Dat is een smaad op de dood van. Dat is een smaad op het werk van Christus. Die oude Adam is gestorven, mensen. Die is niet af te sterven. Nee. Paulus zegt, en dat zegt hij tot aan zijn dood, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Gods kind wordt niet 99% vleeselijk. Hij blijft 100% vleeselijk, tot zijn laatste snik. En 100% volmaakt in Christus. Ja, het graf kon de nieuwe mens, de tweede Adam, niet houden, hè, want hij is opgestaan om onze rechtvaardigmaking en hij leeft tot in eeuwigheid. En zo geloven wij dat wij door het geloof met hem opgestaan zijnde, ook met hem zullen leven in eeuwigheid. Niet omdat we hadden geloven, maar omdat Gods woord dat ons leert. En door de kracht van Christus' opstanding zullen de graven op de jongste dag geopend worden. En wij die met hem gestorven zijn, zullen opstaan uit de doden om altijd met de Heer te zijn. En door de opstanding heeft Christus een nieuwe schepping, een zuiver geestelijk paradijs geschapen, waarin louter gerechtigheid heerst. Want ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Ja, dat wordt ook al door allerlei sectes wordt dat vleeselijk ingevuld, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Maar door zijn opstanding heeft Christus een nieuwe schepping, een zuiver geestelijk paradijs geschapen. Dat is reeds geschied. En gerechtigheid en waarheid zijn de grondslagen waarop hij dat nieuwe paradijs heeft gesticht. Hè? En hij heeft dit alles voor zijn volk ondergaan. En wij in hem. En daarom leven wij nu in het onbewegelijke koninkrijk onder de boog van Gods genadeverbond tot de toekomst van de dag Gods. Ja, want de component aan mensen aan dit aardse leven. En dan zullen de elementen en de oude schepping brandende vergaan. En de werken die daarin zijn, hè, al die kerkenwerken, hè, die kerkenbazaars, die zullen allemaal verbranden. Preekstoelen zullen verbranden. En door het geloof is Gods volk van het bewegelijke koninkrijk der werken overgegaan in het onbewegelijke koninkrijk, hè, van vrije genade. Ja. Gods volk leeft omdat Christus leeft. Indien wij met Christus gestorven zijn, zegt Paulus, dan zullen we ook met hem leven. Hij zegt eigenlijk, als de zaken er nu zo voorstaan dat wij met Christus gestorven zijn, dan is het boven alle twijfel verheven dat wij ook met hem zullen leven. Eeuwig. Dat is niet een leven in het oude paradijs, waar alleen de zonde heerst, al of niet onder een vrome vlag. Maar in het nieuwe, waarin Christus koninklijke heerschappij voert. En alle die met hem gestorven zijn, bewaart hij bij het geloof om niet meer zichzelf te leven, maar God. En dat is een leven in gerechtigheid, uitgerechtigheid, van genade tot genade. En alle veronderstelde geloofswerken en ingebeelde heiligmaking hebben we laten varen. Want nu hebben wij werken in overvloed door de arbeid van de geest van Christus. Wij leven voortaan uit hem, door hem en tot hem. Ja. Maar bij het graf van Christus staat nog een wenende Maria. Haar troost, haar zielennood is nog niet opgelost. Nee, zij is niet met haarzelf bezig, nee, ze is met Christus bezig. En zij heeft meer met Christus te doen dan met zichzelf te doen. En als ze zo voor die tuinman staat, tenminste, daar houdt ze hem er, zij houdt hem ervoor. En dan echoot het machtswoord van Christus met kracht in de ziel. Maria. En dat haar naam heeft Christus niet met een tentorstem uitgesproken. Nee. Maar zo werd het wel door Maria ontvangen. Met kracht in de ziel. Het fluisteren des geestes. Maria. En Maria draait zich om en voelt zich op het spreken van Christus als uit de dood en het graf herrezen. En zij beantwoordt de liefdesgroet van Christus met wederliefde. Rabboni. Ik moet het nog anders zeggen. Maria werd op de begroeting van Christus omgedraaid. Ja. Door de opstandingskracht van Christus werd ze omgedraaid. En nu stond zij oog in oog met haar opgestane Heer en Heiland. Ze heeft niet gezegd van, nee, Rabuni. Dat was door de Heilige Geest. En geliefde, er is een volk op aarde dat leeft van de ontmoetingen des Heren, van de inspraak des Geestes. Net als Maria, haar oudste broeder, had daarbij haar naam genoemd. En zij begroet haar oudste broeder ook met zijn naam. Gods volk heeft met een genadig en vrijsprekend God vernoemd. En bij Maria was dat reeds geschied. Maria kende dat reeds, vrees niet, want ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Mag ik eens vragen, geliefde, wanneer heeft u de laatste godsontmoeting gehad? Of kent u in het geheel geen godsontmoetingen? Als dat zo is, dan staat het er bijzonder slecht met u voor. Christus heeft zich na zijn opstanding het eerst aan Maria geopenbaard. En God heelt altijd daar waar de breuk eerst geslagen is. En waar is de breuk geslagen? Maar Eva had als eerste in het paradijs gezondigd. En nu openbaart Christus zich het eerst aan een vrouw. De vrouw was gevallen. En nu was Maria voor de opstanding van Christus al een kind des Heren, maar in zijn opstandingskracht kende Maria hem nog niet. Dat lag in de overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament onderscheiden. En nu de nieuwe dag was aangebroken en doorbroken, was Maria de eerste deelgenoot van de opstanding van Christus. En de engelen waren wel de eerste getuigen van de opstanding van Christus, maar zij deelden er niet in, want de engelen kennen geen genade. U zegt de engel. Nee, de engelen kennen geen genade. Zij zijn wel rechtvaardige schepselen, maar zij zijn geen gevallen schepselen die van genade leven moeten. Nee, de engelen leven als Adam en Eva voor de val. Met dit verschil dat zij niet aan een proefgebod onderworpen zijn, maar onder het directe gezag van God staan. En Maria staat hier oog in oog met haar meester en zij is door vrije genade met hart en ziel in hem verbonden. De liefde zoekt gemeenschap en Maria wil de voeten des Heren omhelzen. En maar dan klinkt het uit de mond van Christus, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hen, ik vare op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. En Christus zei als het ware, Maria, je mag mij pas aanraken en omhelzen als je net als ik een verheerlijk lichaam hebt. En in de hemel zullen Gods kinderen Christus eeuwig omhelzen. Want dan heeft het sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan en het verderfelijke onverderfelijkheid. En geliefde, wat leren wij hieruit? Hoewel Christus gemeenschap oefent met zijn bruidskerk op aarde, bewaart hij een zekere gemeenschapsafstand die er in de hemel niet meer zal zijn. En Paulus getuigt ervan dat hij opgetrokken is geweest in de derde hemel en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Maar Maria wil door de liefde gedreven vooruitgrijpen op hetgeen voor Gods volk is weggelegd in de eeuwige gelukzaligheid. En hier op aarde openbaart Christus zijn strijdende kerk dat zijn genade haar genoeg is en dat zij door het geloof moeten leven. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En Gods kinderen steunen aan deze zijde van het graf op het jawoord van Christus. Straks is de bruiloft. De bruiloft is langs. En de levende kerk is in staat van ondertrouw, geliefde, met haar hemelse bruidegom. Maar straks wordt de kerk geleid in statie tot haar woning. En dan zal haar het welkom des vaders worden toegeroepen door haar hemelkoning. Maar aan deze zijde van het graf is de kerk geroepen om getuige van Christus te zijn. Door het geloof, door de liefde werkende. En Maria krijgt die opdracht. Om de discipelen van Christus, nou gaat een vrouw, die ambtsdragers van Christus, die apostelen, die Christus zijn broeders noemt, om hen de hemelvaart van Christus aan te kondigen. Ik vare op tot mijn vader, zeg het mijn broederen. Ik vare op tot mijn vader en uw vader. tot mijn God en uw God. U ziet dat ook vrouwen niet uitgesloten zijn om in het koninkrijk van God te arbeiden. Hè, om de dingen die hen van God geschonken zijn, om daarvan te getuigen. Niet in lerende en regerende zin, maar in getuigende zin. Hè, Maria mag een getuigende boodschapper zijn van een goede tijding uit een vergelegen land. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Tot mijn God en uw God. En geliefde, wat een dierbare zaken openbaar de oudste broeder hier aan zijn geestelijke medebroeders. Mijn vader en uw vader. Mijn God en uw God. En hier wordt de wezenkerk van Christus het vaderschap geopenbaard. Hè, door de opgestane levensvorst. En dan gaat die lieve geest het Abbe Vader in onze harten getuigen, volk des Heren. Overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten. Die roept Abbe Vader. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abbe Vader. En straks, Maria, straks. Dan zal ik u welkom heten in het huis van mijn vader. En uw vader van mijn vader en uw vader van mijn God en uw God. En dan zal het klinken, komt gij gezegende mijn vaders. Beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. En geliefde Gods volk des Heer, het beste komt nog. Hè. Het is slechts hier een verdrukking van 10 dagen. Hoewel een grote verdrukking er staande is, alvorens de Zoon des Mensen zal wederkomen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dus voorzegde. En als nu deze dingen beginnen te geschieden, de grote verdrukking, als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Amen. Lieve heren, dat we er een ogenblik bij gestaan mochten hebben, bij die Maria in de geest, wenende aan het graf van haar geliefde. Want die met u in het graf geweest zijn, o lieve heren, die zullen ook met u opstaan. Dat hebt gezelf beloofd. En dan hoeven we niet letterlijk in een graf, maar geestelijk. Ik ben door de wet der wet gestorven. Door het lichaam van Christus, dat is de grond. Maar ook, ik ben door de wet der wet gestorven. Opdat ik goden leven zou. O Heere, leer het ons alstublieft in Jezus naam. Amen. Zingen we tot slot, geliefden, uit de 43e psalm daarvan. Het 4e zangvers. Psalm 43, vers 4.
Oh.
Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.